Goedemiddag, dames en heren. Laat ik beginnen met een stelling over verkiezingsprogramma's. Wat onderzoek naar verkiezingsprogramma's staat de komende 20 minuten centraal. Misschien een gewaagde stelling. Anno 2012 worden verkiezingsprogramma's in ons land meer geraadpleegd dan voorheen. Dat is mijn stelling. Het is geen het is meer een persoonlijke indruk dan een academisch-empirische observatie. Maar stel dat ze klopt, hoe zou dat dan komen? Nou, we kunnen een paar mogelijke verklarende factoren aanwijzen. Op de eerste plaats dat door het internet die programma's bijzonder gemakkelijk toegankelijk zijn. Je hoeft er de deur niet meer vooruit. Een tweede factor lijkt te zijn de stemhulpen. Zoals de stemwijzer en het kieskompas. Die stimuleren de lectuur van partijprogramma's. U heeft allemaal in uw kennissenkring wel zo'n geharnaste sociaaldemocraat die door de stemwijzer tot zijn of haar verbijstering uitkwam bij, laten we zeggen, de Partij voor de Dieren. Nou, dan ga je eens even kijken hoe dat komt. En een derde en een niet weg te poetsen factor is naar mijn beleving dat die programma's in vergelijking met vroegere partijprogramma's zoveel vlotter, zoveel puntiger geschreven zijn, fraaier vormgegeven en beter aan de vrouw en man worden gebracht dan voorheen. Neemt u nou deze PvdA-glossie 12, ontwikkeld door blademaker, bladendokter Van Vuren. De titel verwijst naar de verkiezingsdatum, de aankomende verkiezingen in september. Zeer verzorgd vormgegeven en meteen al Europa op de keukentafel. En daar wordt lijstduur Van Rossum ingezet, meteen op pagina 2 en 3, om de ergste ketterijen in zaken Europa te bestrijden. En hij doet dat op de van hem bekende manier, met veel humor en toch ook met gezag. En met name dus Europa meteen vooraan, dat wijst nog eens op het belang dat het onderwerp inmiddels heeft gekregen. Ook in het PvdA-programma, de PvdA lijkt haar geloofscrisis op dit punt te boven zijn gekomen. Er zijn er 400.000 van het land ingestuurd. Als elk exemplaar een zieltje wint, dan krijgt de PvdA er 8 zetels bij. Het is als gezegd zeer professioneel vormgegeven door Van Vuren. Prima leesbaar en ja, gelikt betitelde het NRC Handelsblad commentaar deze productie. Zo breng je ideeën wel onder de aandacht in vergelijking met die vroegere programma's. Nou ja, met humor, maar daar heeft links zeker niet het alleen recht op, nooit gehad ook. Als we naar de hele andere kant van het politieke spectrum kijken. Eens even kijken of dit werkt. Ja, een passage uit het PVV-programma voor 2010 tot 2015. Een agenda van hoop en optimisme. Het EU-nationalisme moet de kop worden ingedrukt. Nederland als provincie van de Europese superstaat, daar zit niemand op te wachten. Hun vlag halen we neer, hun president gaat zijn kleinkinderen vermaken en hun volkslied zingen ze maar onder de douche. Nederland moet blijven. Het is snerende humor, maar het is humor. Europa-bashing op zijn best, of op zijn gevaarlijkst, zo u wilt. We vermoeden met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de hand van Martin Bosma. Goed, mijn stelling of mijn indruk is dus dat het verkiezingsprogramma weer meer geraadpleegd wordt dan in voorbije jaren door het internet, door die kieshulpen en door de communicatiekundige verbeteringen van vermarkting en teksten. Betekent dat nou ook dat die verkiezingsprogramma's daarmee ook weer aan relevantie winnen in de campagnes, in de politieke campagnes, in hun geheel? Dat is nog maar de vraag en daar zal collega Hoekstra straks nog wat over zeggen. Goed, een tweede punt. In hoeverre gaven partijpolitieke programma's aandacht aan Europa, aan Europese vraagstukken? Ik verwijs daarvoor naar tabel 1 op het uitdeelvel wat u op uw zetel heeft aangetroffen. Ik pronk hier enigszins met de pauwenveren van collega Hoekstra en collega Van Dorp, ook in ons midden. U ziet in tabel 1 de kwantitatieve aandacht voor Europese samenwerking en integratie in de programma's van de grootste politieke partijen sinds 1981. 81 helemaal onderaan en 2012 de recente programma's helemaal bovenaan. Ik zal u de techniciteiten besparen. Het gaat om een percentage van de totale aandacht met enige correctie voor de plaats die zo'n Europa-uitspraak aanneemt of inneemt in het programma. Europa-aandacht voor in het programma krijgt een hogere score dan Europa-aandacht geheel achteraan. Nou, we zullen deze tabel niet in zijn geheel doornemen. Er komt wel een algemeen beeld uit naar voren, namelijk dat de kwantitatieve aandacht, de hoeveelheid ruimte en woorden gewijd aan Europese vraagstukken, toenam vanaf de vroege jaren 80 tot ongeveer het midden van de jaren 90 en daarna ongeveer gelijk bleef. En dus toename tot ongeveer 1995 en daarna tussen 1995 en 2010 stagnerende aandacht voor Europa in de programma's. En dat in een periode, juist vanaf 1995, dat burgers en kiezers juist in toenemende mate Europa als zaak van contestatie, als een zaak van, als voorwerp van kritiek, ook als een projectpunt van ergernis, van onbehagen of juist van idealisme, begonnen te zien. Denkt u maar aan de prominente plaats die Europa steeds meer kreeg in de kranten. Voor 1995 moest je Europa in het economiekatern opzoeken. En sinds 1995 kun je zeggen dat Europa een tocht in de krant naar de voorpagina heeft gevonden. Die trend tot politisering van Europa, denkt u aan Fortuyn, het zieloze Europa, werd dus aanvankelijk niet opgepikt in de programma's van de politieke partijen in de vorm van meer aandacht voor Europa. De partijen reageerden niet responsief als het ging om de gekwantificeerde aandacht die ze Europese vraagstukken gaven. Eurosepsis, welke eurosepsis, leken ze te denken. De bukkende bestuurder die de andere kant op keek. Dat, dames en heren, is nadrukkelijk veranderd de afgelopen maanden. We zien een sterk toegenomen aandacht voor Europa in de verkiezingsprogramma's anno 2012. U krijgt daar zicht op als u het beeld voor de cijfers voor 2010 vergelijkt met die voor 2012. Bij alle onderzochte partijen is de aandacht voor Europa groter geworden. Vaak fors groter. In de regel een verdubbeling, vooral op links. Als u D66 erbij neemt, GroenLinks, maar ook de Partij van de Arbeid en de SP. Tenminste een verdubbeling van de aandacht voor Europese vraagstukken. Bij het CDA en de VVD is de toename minder spectaculair, maar wel aanwezig. En zoals u ziet, de PVV spant de kroon. En Wilders kondigde het al aan bij de lancering van zijn campagne. En de naam van zijn programma is dan ook Hun Brussel, Ons Nederland. De PVV presenteert zich nu met zoveel woorden als een afscheidingsbeweging. En dat blijkt ook uit de aandachtsscore van 23,22 in 2010 naar nu 86,04. Zoals de heer Wilders aankondigde, tot de verkiezingen zou de PVV een one-issue-partij zijn die zich enkel op Europa ging richten. Nou, die gerichtheid op Europa, op afscheiding van Europa, komt in deze cijfers tot uitdrukking. En zo kunnen we in de mate dat de partijprogramma's een maatstaf vormen, constateren dat die programma's met dit alles een noviteit tonen, namelijk politisering van het debat over Europa in Nederland, ook in de programma's. Het zou tijd worden. Een derde punt. Wat voor stellingnamen nemen partijen dan inhoudelijk in ten opzichte van Europa? In wederom de partijprogramma's. Dat is een vraag die nog niet zo eenvoudig te beantwoorden was, als u zich realiseert dat Europa een bewegend doel vormt. In 1950 was het een Een spectaculair, maar tegelijkertijd beperkt experiment in het bovenstatelijk beheer van kolen- en staalsectoren. En dat beperkte experiment heeft zich anno 2012 verbreed tot een confederaal samenwerkingsverband met brede bevoegdheden. En daarmee tot een bestuurslaag. Een bestuurslaag voor de beide het project Europa betrokken staten en samenlevingen. En er is dus een fait accompli, Europa heeft zich ontwikkeld. En dat fait accompli van die historische ontwikkeling van experimenten tot bestuurslaag heeft gedurende de hele 60 jaar eigenlijk telkens voorstanders van verdere Europese integratie uitgenodigd. Nadere voorkeuren, nadere wensen te formuleren. En de tegenstanders genoopt tot herbezinning op hun verzet. Houden we dat verzet vast? Houden we daaraan vast? Of leggen we ons neer bij dat fait accompli Europa dat zich had ontwikkeld? Dus een proces van 60 jaar herformulering en heroverweging en herformulering van politieke preferenties. En dat betekent dat er dus geen generaal eikpunt is waar je de stellingname jegens Europa tegenaf kunt zetten. Wel is het mogelijk op een willekeurig moment in de tijd en op verschillende momenten in de tijd de vraag te beantwoorden in hoeverre individuele actoren of politieke partijen voorstander zijn van verdere Europese competentievorming en verdere overdracht van nationale bevoegdheden aan Brussel. Nou, verschillende auteurs hebben gepoogd daar typologieën voor op te stellen. Typologieën van eurofilie en eurosepsis. Voor onze studie hebben we een op de Nederlandse verhoudingen toegesneden vijfdeling ontwikkeld. Een bewerking van een model van de Brit Chris Flood. Aangepast voor de Nederlandse verhoudingen. We hebben wat categorieën samengenomen. De criteria en de betiteling aangepast. En het resultaat ziet u in figuur 2. Aan het ene uiterste een zogenaamde EU-maximalistische attitude. En stellingname die overeenkomt met die federalistische houding waar collega Reiding al aan refereerde. Europese integratie als nuttig en wenselijk, als oplossing voor grensoverschrijdende vraagstukken, maar ook als een politiek doel op zichzelf. En het andere uiterste, onderaan ziet u de EU-verwerpende attitude, een houding die Europese staatskundige constructie verder overdraagt van bevoegdheden van de hand wijst, en in de mate dat Europa gerealiseerd is als een vijandige bezettingsmacht ervaart. De EU-renationalisatorische attitude erboven, die gaat niet zo ver. Daar ziet men de voordelen van wat in Europa tot stand is gebracht, maar men acht Europese integratie op onderdelen doorgeschoten en streeft naar het terugbrengen van bevoegdheden naar het nationale niveau. Een EU-positivistische stellingname staat positief ten opzichte van het wat in Europa tot stand is gebracht en accepteert ook nadere overdracht van bevoegdheden van het nationale naar het Europese niveau als middel voor de oplossing van grensoverschrijdende vraagstukken. Nadrukkelijk niet als een politiek doel op zich. En dan tenslotte de EU-behoudende methode staat niet afwijzend tegenover Europa in zijn actuele vorm, maar meent dat het integratieproces af is. Verdere overdracht van nationale bevoegdheden aan Brussel is ongewenst. Nou, de bovenste twee typeringen, maximalistisch en positivistisch, kunnen we als eurofiel betitelen. En de onderste twee, EU-renationalisatorisch en EU-verwerpend, passen bij het etiket euroceptisch. En nou geeft onze tabel 3, geeft aan hoe de afgelopen 25 jaar, hoe partijen in hun programma zich in die afgelopen 50 jaar hebben uitgelaten over Europa. En de score 4 staat daarbij voor die maximalistische, min 4 voor EU-verwerpend, 0 voor behoudend. En de oneven getallen geven tussenscores aan. Een kanttekening. Het ging ons om de longitudinale ontwikkeling van de programma's in de tijd. Niet om een momentopname. Er zal best voor de scores van een specifiek programma in een specifiek jaar verschil van mening mogelijk zijn. Of dat nou met een 3 of met een 2 of met gehonoreerd moet worden. Het ging ons om de meerjarige trends. En daar zijn een aantal boeiende te onderkennen. Ik neem er een paar kort met u door. U ziet dat de traditioneel grote middenpartijen van de Nederlandse politiek, CDA, VVD, D66 en Partij van de Arbeid, met een maximalistische pro-Europese gezindheid de jaren 80 uitkomen. En hoe doorleefd die gezindheid was, dat is een andere zaak, zoals collega Reiding terecht naar voren bracht. Maar in ieder geval werd in de programma's de vorming van een federaal Europa expliciet beleden. Ook door de VVD, waar vervolgens vanaf het midden van de jaren 90 een revolutie in euroscepticerende zin aangewakkerd door Frits Bolkestein een einde aan maakte. Dus de VVD valt vanaf het midden van de jaren 90 van haar federalistische geloof. GroenLinks daarentegen maakte een omgekeerde ontwikkelingsgang door. Twee van de vier oprichterspartijen waren uiterst euroceptisch, de al genoemde CPN en PSP. En die wisten aanvankelijk de koers van de nieuwe partij en daarmee ook het programma te domineren. En dat veranderde in de loop van de jaren 90, toen GroenLinks binnen enkele jaren geheel in Europa geraakte. En vandaag de dag geldt de partij met D66 als een van de meest uitgesproken maximalistische partijen. Goed, maar niet alleen de VVD is van haar federalistische geloof gevallen. We zien ook het CDA en de Partij van de Arbeid op zijn minst, laten we zeggen, een geloofscrisis doormaken. En wat later dan bij de VVD in hun geval? Zij hadden geen Bolkestein en meer reactief. Doorwerking van de Fortuinrevolutie van 2002 en zeker ook de doorwerking van het desastreuze grondwetreferendum van juni 2005. Weet u nog, 62% van het electoraat dat die concept grondwet afstemde. En we zien dat zo onder de kabinetten Balkenende het eurofiele gehalte van de CDA-programma's erodeerde. De CDA-score ging van 4 in 2002 in die periode naar een voor die partij uiterst zuinige 2, puur positivistisch, in 2009. En ook bij de Partij van de Arbeid zien we een aantasting van de Europa-ambities in die periode. Maar beide partijen lijken zich de afgelopen 2 jaren te hebben ontdaan van die twijfels en weer volop voor Europa te gaan. Althans, programmatisch. Voor wat de programma's betreft. In de beleidspraktijk, in de verdere campagne, is het beeld heel wat volatieler, wispelturiger. Goed. De PVV, de Partij voor de Vrijheid, was de afgelopen jaren een renationalisatorische stellingname toegedaan en heeft zich sinds kort openlijk uitgesproken. Als EU verwerpend, de heer Wilders zal een beroep doen op artikel 50 van EU, het EU-verdrag, het uittredingsartikel. Gaat hem dat stemmen opleveren? Dat is kwestieus. In het juni-nummer van de Internationale Spectator hebben we er een artikel aan gewijd, mevrouw Van Dorp en ik. In het algemeen kun je zeggen dat de Nederlander nogal kritisch is ten opzichte van Europese aangelegenheden. Als het gaat om de netto bijdrage, als het gaat om verdere uitbreiding, als het gaat om steun voor Zuid-Europese regeringen. Maar dat als je haar of hem, die burger, de hamvraag stelt, namelijk is het lidmaatschap van de Unie voor Nederland een goede zaak of een slechte zaak, dat dan tussen de 70 en de 80% van de Nederlanders zegt dat dat een goede zaak is. Dus het is nog maar de vraag of de heer Wilders met zijn pleidooi voor uitreding extra stemmen gaat winnen. De SP tenslotte, en dan kom ik tot een afronding, worstelt met Europa. De partij heeft een renationalisatorisch verleden. Als je nog verder teruggaat in de tijd zelfs een verwerpend verleden. En dat leidt tot een zekere tweeslachtigheid, want ze wil tevens regeren. In haar laatste programma, in algemene zin, drukt de partij zich gematigd positief uit over Europese samenwerking en integratie als middel voor het oplossen van grensoverschrijdende vraagstukken. En dat leidde tot die historische hoge score 2 voor het programma voor aanstaande 12 september in tabel 3. Maar als je naar deelgebieden gaat kijken, blijft er van dat positivisme weinig over. Die deelgebieden vindt u op de achterzijde van het uitdeelvel. We gaan ze niet hier doornemen. In algemeen wijken de scores niet zo veel af van het algemene beeld. U vindt daar tabel 4, de scores voor financieel-monetaire vraagstukken. Als gezegd, die hulppakketten voor lidstaten in begrotingsnood, het disciplinaire toezicht van Brussel op de nationale begrotingen enzovoort. Tabel 5 gaat over de externe betrekkingen. De vraag of de EU daar een nadere rol in heeft te spelen. En tabel 6 over de wenselijkheid van verdere Europeanisering van migratie- en asielbeleid. In het algemeen, nogmaals, geldt dat de scores weinig afwijken van het algemene beeld in tabel 3. Maar het is toch interessant dat in het geval van de Socialistische Partij, die in die algemene score van tabel 3 een voorzichtig positivistische score haalde, we nu op alle drie deelterreinen een nul, een terugkeer naar EU, behoudend zien. Als het erop aankomt, als het concreet wordt, vindt de SP het nog moeilijk om EU, om Europa, competenties toe te vertrouwen. Een soort gebedsworsteling zou je het kunnen noemen. Tussen aan de ene kant regeerlust en aan de andere kant traditioneel wantrouwen. En zo wilt tussen beeld en werkelijkheid. Ik dank u voor de aandacht.
Dat is helemaal. Dank u wel voor deze boeiende actuele uiteenzetting. En terwijl meneer Hoekstra naar de microfoon gaat, kijk ik even rond. Zijn er vragen over zaken ter opheldering van wat meneer Harry van der Zeg? Ja, in ieder geval één vraag bent u niet helemaal duidelijk geweest.
Nou, we zien dat in ten tijde van Balkenende 4, waar de ChristenUnie een van de kabinetspartijen was, zien we de standpunten van de ChristenUnie zich in gouvernementele richting ontwikkelen. De partij liet zich positiever uit over Europa dan in die kring tot dan toe gebruikelijk was. En dat is een van de factoren geweest waar de ChristenUnie door haar traditionele electoraat nogal voor gestraft is. Veel ChristenUnie-kiezers hebben de laatste keer op de staatkundig gereformeerde partij gestemd. En zonder een ChristenUnie-vrouw of man, die kan je niet van opportunisme betichten, dat hoort niet. Maar men is misschien wat geschrokken en heeft zijn stellingname over Europa in meer traditionele zin bijgebogen.
Dank voor de nadere toelichting.